1 Samuel 27. Vandaag of morgen val ik natuurlijk toch in de handen van Saul, dacht David bij zichzelf. Ik kan me dus maar beter in veiligheid brengen in het land van de Filistijnen. Dan zal Saul het opgeven om mij door heel Israël te achtervolgen en kan ik aan hem ontkomen. Daarom vertrok hij met 600 man die bij hem waren naar de koning van Gat, Achis, de zoon van Maoch, waar hij en zijn mannen met hun gezinnen hun toevlucht namen. David had zijn twee vrouwen bij zich, Achinoam uit Jezreel en Abigail, de vroegere vrouw van Nabal, uit Karmel. Toen Saul hoorde dat David naar Gat was gevlucht, gaf hij de achtervolging op. David had aan Achis gevraagd: Heer, wees zo goed mij een van de stadjes op het platteland ter beschikking te stellen om in te wonen. Wie ben ik dat ik bij u in de koningsstad zou wonen? Achis wees David Siklag toe. En zo komt het dat Siklag tot op de dag van vandaag aan de koningen van Juda behoort. In de tijd dat David en zijn mannen op Filistijns grondgebied woonden, een jaar en 4 maanden om precies te zijn, trokken ze er geregeld op uit om de stammen te overvallen die woonden in het gebied van Telam tot aan Sur, waar Egypte begint. Nu eens de Geshurieten, dan weer de Gersieten of de Amalekieten. Wanneer David daar ergens toesloeg, liet hij geen man of vrouw in leven en nam alles mee: schapen, geiten, runderen, ezels, kamelen en ook kleding. Als hij dan weer bij Achis kwam en die hem vroeg: waar hebt u ditmaal een overval gepleegd? Dan antwoordde David: in de Negev, bij de Judeërs, of bij de familie van Jerachmeel, of bij de Kenieten. Hij liet niemand in leven en nam geen enkele gevangene mee naar Gat, want hij wilde voorkomen dat iemand aan Achis zou kunnen vertellen wat hij en zijn mannen hadden gedaan. Heel de tijd dat hij op Filistijns grondgebied woonde, ging hij zo te werk. Achis kreeg vertrouwen in hem en dacht bij zichzelf: bij zijn landgenoten heeft hij het nu vast en zeker verbruikt. Voortaan zal hij mij dienen. En dan slaan we een paar bladzijden verder naar 1 Samuel 30. Daar lees ik ook nog een klein stukje. 3 dagen later kwamen David en zijn mannen bij Siklag aan. Tijdens hun afwezigheid hadden de Amalekieten een plundertocht ondernomen in de Negev. Ook Siklag hadden ze overvallen. Ze hadden de stad in de as gelegd en de vrouwen van jong tot oud als gevangenen weggevoerd. Er was niemand gedood, maar ze hadden de vrouwen op hun tocht meegevoerd. Toen David en zijn mannen bij Siklag aankwamen en zagen dat de stad in as was gelegd en hun vrouwen en kinderen waren weggevoerd, begonnen ze luidkeels te jammeren, tot ze geen kracht meer hadden om te huilen. Ook de beide vrouwen van David waren verdwenen. Achinoam uit Jezreel en Abigail, de vroegere vrouw van Nabal uit Karmel. David kreeg het zwaar te verduren, want zijn mannen waren zo verbitterd over het verlies van hun kinderen dat ze hem dreigden te stenigen. Daarom zocht hij steun bij de Heer zijn God. Hij vroeg de priester Abiathar, de zoon van Achimelech, om met het priestergewaad bij hem te komen. Abiathar kwam met het priestergewaad en David raadpleegde de Heer: moet ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? Ja, antwoordde de Heer. Achtervolg hen, je zult ze zeker inhalen en de gevangenen bevrijden. We ontmoeten David hier eigenlijk 2 keer in een hele moeilijke situatie in zijn leven. Alles en iedereen lijkt zich tegen hem te keren. Hij wordt opgejaagd. Eerst door Saul en daarna in dat tweede gedeelte keren zijn eigen mannen zich tegen hem. Hij staat als het ware met de rug tegen de muur. Er wordt openlijk gesproken over een steniging van David. En al het respect van zijn mannen, die hem trouw hadden gezworen tot de dood, was omgeslagen in verbittering en vertwijfeling. David kreeg het zwaar te verduren, staat er in 1 Samuel 30. Vanmorgen wil ik eens nadenken over hoe David nu in beide situaties, eerst dat gebeuren met Saul die op hem jaagt en later die mannen die zich tegen hem keren, hoe David eigenlijk reageert op die moeilijkheden. Omdat ik denk dat er ook lessen voor ons in kunnen zitten. Twee keuzes als je in een crisis bent. Ik heb ook nog als een soort titeltje met een vraagteken erboven gezet. Never waste a crisis. Ik heb eens een boek gelezen dat heette Verspil je kanker niet. Hoe gebruik je, hoe ga je om met crisissen in je leven? Want zo was het wel bij David. Hij zag het natuurlijk helemaal niet meer zitten. Steeds dat opgejaagd worden, steeds dat vluchten voor Saul, steeds weer vluchten die woestijn in, het was hem te veel. En hij verliest het zicht op God en op zijn belofte. Zijn moed en zijn hoop, die verdwenen als het ware als sneeuw voor de zon, dat is wat ontmoediging met je kan doen. Ik denk dat we allemaal dat wel kennen. Ontmoediging. En hoe ons dat lam kan leggen. Vandaag of morgen val ik toch in de handen van Saul, zegt hij. Ja, kan hier wel blijven rennen en draven, het gaat toch een keer mis. Nee? Waar doe ik het nog voor? Op een dag krijgt Saul me toch te pakken, denkt hij. En er is maar één gedachte die hem bezighoudt. Ik moet hier weg, ik moet uit Israël weg, ik moet buiten het bereik van Saul komen. En hij zoekt zijn toevlucht, waar? Bij de Filistijnen. Hij zoekt zijn toevlucht bij de Filistijnen, de vijanden van Israël. Je schrok ervan. En zo komt hij daar bij die Filistijnen, die aartsvijand van Israël. En hij kiest voor de zekerheid van zijn eigen plannen, van zijn eigen slimheid. Ik heb een slim plannetje bedacht. Zo ga ik het wel redden. Hij klampt zich vast aan een houvast wat hij voor zichzelf gecreëerd heeft. En Gods belofte en Gods bescherming zijn op dat moment eigenlijk geen realiteit meer voor hem. Hij heeft zijn eigen plan bedacht. Dat vertrouwen op de Heer met je ganse hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, maar vrees de Heer en wijk van het kwaad. Het had op dat moment even helemaal geen betekenis meer voor David. Hij maakte zijn eigen plannen. Het is heel opmerkelijk dat zijn Filistijns avontuur begint met de woorden: David dacht echter bij zichzelf. David dacht bij zichzelf, staat in vers 1 van 1 Samuel 27. David dacht bij zichzelf. Daar gaat het vaak al een beetje mis. Als wij bij onszelf gaan denken, hoe los ik dit op? Een plannetje maken. Vaak ga je dan al steunen op je eigen inzicht. In plaats van te vertrouwen en te zoeken naar de leiding van God. Zijn beslissing om niet langer met God in de woestijn van Juda te zitten, maar zonder God in de veiligheid van de bescherming van een Filistijnse stadsvorst, dat lijkt nog vruchten af te werken ook. Dat is wel leuk. Want zo gaat het met ons ook vaak. Onze eigen plannen zijn soms zo slecht nog niet. Het werkt nog wel. Het werkt. En hij komt met zijn manschappen en hun gezinnen in de rust. Eindelijk breekt de rust aan. Niet meer dat eindeloze vluchten. Niet meer die zorgen van hoe moeten we het vanavond, waar moeten we vanavond slapen, wat moeten we vanavond eten. Niet meer opgejaagd worden, niet meer de angst voor verraad. Hij krijgt zelfs de beschikking, die slimme David, over een eigen stadje. Het was voor Davids mannen en hun gezinnen waarschijnlijk weldadig, hè, om eindelijk eens een plekje te hebben. Een stadje met een eigen huis. Een beetje comfort. Je benen onder je eigen tafel. Verschilt het zoveel van ons? Zijn wij ook niet vaak mensen die toch veel meer vertrouwen op onze eigen plannen en inzichten dan dat we de leiding van God zoeken? Verzekeren wij ons ook niet van de wieg tot het graf? Ik ben niet tegen verzekeren hoor, dat ik je niet straks zeg, die Jurgen zegt, we moeten alle verzekeringen opzeggen. Maar slaan wij daar soms ook niet enorm in door? Vertrouwen wij niet soms ook veel meer op onze eigen bankrekening? Dat we al dat appeltje voor de dorst hebben? Dat we straks onze problemen wel kunnen opvangen, want we hebben het toch geregeld allemaal? Mijn pensioen, daar ben ik dan nog mee bezig, omdat ik dat nooit heb opgebouwd. Ja, toen dacht ik op een gegeven moment van ja, waar ben ik eigenlijk zorgen over aan het maken? Ik ben alles maar aan het regelen en regelen, ja, om veiligheid te creëren voor mezelf. Het is natuurlijk een dun draadje. We mogen zeker ons verstand gebruiken. Hè? We hoeven niet opgeroepen om ons verstand uit te schakelen. Maar het is een dunne grens. Waar gebruik je je gezond verstand, wat God je heeft gegeven, en waar neemt je gezond verstand de overhand en vertrouw je eigenlijk op jezelf in plaats van op God. Herken je het een beetje? Ergens dit soort dingen. Je creëert een schijnveiligheid. Er hoeft maar iets te gebeuren. We hebben een coronacrisis gehad een aantal jaren terug. En plotseling staat er in Europa een oorlog. Kunnen we wel 5% van onze of aan defensie gaan geven. Je ziet toenemende angst dat waar je op vertrouwd had, kan zomaar van het ene moment op het ander in duigen vallen. En dat zie je eigenlijk hier gebeuren. Hè? David speelt daar in Siklag een gevaarlijk dubbelspel. Hè? Tegenover die Filistijnse stadvorst, Achis, doet hij voorkomen alsof hij een verrader is van zijn eigen volk. Door overvallen te plegen op, zegt hij, het zuiden van Juda of met Israël bevriende stammen. Maar in werkelijkheid houdt hij rooftochten op naburige volken, zoals de erfvijand van Israël, de Amalekieten. En het lijkt erop of alles goed gaat. Die slimme plannetjes kunnen soms ook echt een geestelijk sausje hebben, hè? Want je doet toch goed? Moet je zien hoe slim ik ben. Ik doe goed voor mijn volk, want ik moord al die vijandige volken daaruit. En onderwijl heb ik mooi veiligheid gecreëerd voor mijn mannen. Kijk eens eventjes hoe ik dat gedaan heb. Wat een andere David zien we hier dan de David die daar als kleine jongen voor die grote reus stond. En die maar één ding ziet. Ze hebben de rangorde van de levende God getart. Nee, deze David is bang geworden voor Saul en vertrouwt op zijn eigen inzichten en zijn eigen plannen. En het lijkt goed te gaan. David lijkt de zegen mee te hebben. Pas op, hè. Wij zeggen soms nogal snel dat als het goed gaat, dan zijn we gezegend. God bevestigt het doordat het goed met ons gaat, maar dat is niet zo. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Hier ging het ook goed met David. Maar of dat nu de zegen van God was, of zijn eigen slimme plannen, daar ben ik nog niet zo zeker van. Maar in ieder geval, David lijkt de wind in de zeilen te hebben. Hij lijkt de zegen van God mee te hebben. En dat gaat al 16 maanden lang goed. Zou dat slimme bedrog nog eens een keer uitkomen? En dat gebeurt. Als David op een keer terugkeert in Siklag, dan hebben de Amalekieten de stad platgebrand en ze hebben de vrouwen en de kinderen meegenomen als oorlogsbuit. En dan is groot de bitterheid en de verslagenheid van David en zijn mannen. Er staat letterlijk, ze begonnen luidkeels te jammeren tot ze geen kracht meer hadden om te huilen. Dat is wat geweest, probeer het voor je te zien. Zo'n stad, platgebrand. Vrouwen en kinderen weg. En daar staan die mannen te jammeren, te huilen. Ze huilen de long uit hun lijf. En daarna worden ze boos. Dan worden ze bitter. En weet je wat er gebeurt? Als je boos en bitter bent, dan ga je vaak op zoek naar een zondebok. Nou, en die zondebok, ja, die is makkelijk te vinden. Dat is toch David? Die heeft ons in deze ellende gestort. En dat is het moment dat David het heel benauwd krijgt. Zijn eigen mannen willen hem zelfs stenigen. En eigenlijk moet je ook zeggen, als je eerlijk bent en je leest dat hele verhaal zo, het is natuurlijk ook het resultaat van Davids eigen gekozen wegen. Hij krijgt zijn trekken thuis. Hij heeft op zijn eigen handigheid vertrouwd en is met al zijn handigheid, met al zijn slimme plannen hierin terechtgekomen. Hier heeft het hem gebracht. Het is crisis in Davids leven. En Siklag was de stad van de veiligheid en zekerheid, maar Siklag is nu een rokende puinhoop van ontreddering en verslagenheid. Dat kan met schijnveiligheid gebeuren. En daar staat David. De scherven van zijn dubbelspel in zijn handen. Met de scherven van zijn getruktheid. Van zijn politieke spelletjes. Zijn slimme verbondjes met de vijand. Alles is hem hier uit handen geslagen. Hier wordt hij getroffen door een ramp zonder weerga. En alles en iedereen keert zich tegen hem. Wat moet hij? Hoe moet hij zich gevoeld hebben? En David loopt weg. Weg uit Siklag, de woestijn in. En daar staat hij, eenzaam, verloren, reddeloos, radeloos, in de steek gelaten door zijn mannen, waar hij zo veel mee heeft opgebouwd. En van narigheid zakt hij op zijn knieën, stel ik me voor. En hij kan wel janken. En dat doet hij ook. En wat moet hij nu in hemelsnaam? Zo stel ik het me voor, David in de woestijn. Wat brengt tegenslag? Wat brengt rampspoed? Wat brengt ontmoediging, radeloosheid? Wat brengt een crisis, een geloofscrisis misschien in jou naar boven? Een ramp, een crisis brengt of het beste of het slechtste in ons naar boven, denk ik. In Siklag komt nu eerst het slechte. Davids mannen denken erover hem te stenigen. Ondanks het feit dat ze zoveel jaren lotsverbonden zijn. Het waren allemaal mannen die door David weer hoop hadden gekregen in hun leven. Sommigen waren outcasts geweest, verschoppelingen, randfiguren in de samenleving. Lezen we op andere plekken, kunnen we concluderen uit andere plekken. En David had ze iets geleerd over God. Had ze het vertrouwen in God en zijn bedoelingen voor ons leven geleerd. En dat was nu allemaal in één keer weggeslagen. De ramp bracht het slechtste in hen naar boven. Maar in David brengt die ramp in Siklag het beste tevoorschijn. Want in de chaos van die ontreddering. Te midden van al die woede en bitterheid. Die mannen die de stenen in de handen hebben. Komen we in dit verhaal een prachtige tekst tegen. Daarom zocht hij steun bij de Heer zijn God. In de NBG 51 vertaling stond het nog mooier, vond ik. Dat is dan mijn vertaling nog een beetje. Hè? Daar zit het allemaal mee in mijn hoofd. David sterkte zich in de Heer zijn God. David gaat bidden. David keert diep tot zichzelf in en hij ontmoet God en hij vindt in deze momenten een geweldige vertroosting. Dat ogenblik van de ramp maakt hem vrij van 16 maanden volgen van een verkeerde weg, 16 maanden vertrouwen op zijn eigen inzicht, op zijn eigen bedenksels, 16 maanden afgaan op zijn eigen schijnveiligheid. Deze ramp zet hem vrij. Hij sterkt zich in de Heere zijn God. Dat is het wonder wat in een mensenleven mag gebeuren. Als alles ramp geworden is, als alles instort, dan mag je terugkeren naar God. Dan mag je hem de scherven en de brokstukken van je leven in je handen geven. Dan mag je nieuwe moed en nieuwe kracht ontvangen. Waar je wereld in elkaar stort, is er één plek waar echte uitkomst is te verwachten. En dat is wat die ramp in David tevoorschijn brengt. Eigenlijk wist David dat wel. Hij had er al zo vaak in zijn psalmen over gezongen. Hij had daar voor Goliath gestaan. Hij wist dat die zalfolie van Samuel op zijn hoofd was uitgegoten, dat hij de koning zou worden. Hij wist het allemaal wel, maar hij was het vergeten. Zo gaat het bij ons ook, wij vergeten snel, hè. Daarom is het goed om de zegeningen van God te tellen, te noteren, steentjes te leggen. Ik heb steentjes in mijn boekenkast liggen, ik heb er niks op staan, maar ik weet precies welk steentje bij welke gebeurtenis hoort. Vergeet niet wat God heeft gedaan. Je hebt het juist nodig op momenten dat er crisis komt. En als David daar in dat leven waar het helemaal misgelopen is, als hij daar staat en daar alleen in die woestijn staat en zich op zijn knieën stort, dan mag dat een plaats worden waar je de tegenwoordigheid van God weer opnieuw gaat ervaren en waar je een schuilplaats vindt waar je nieuwe krachten op doet. Het begint met een keuze, met een besluit. David zocht steun bij de Heer. David sterkte zich in de Heer zijn God. En vervolgens zoekt hij goede raad bij Abiathar, zijn priester, zijn pastor. Vers 7. Hij vroeg de priester Abiathar, de zoon van Achimelech, om met het priestergewaad bij hem te komen. En Abiathar kwam met het priestergewaad. Dan kun je zeggen, ach ja, maar dat is nu voor belangrijk. Natuurlijk heeft hij een priestergewaad aan. Wat is dat? Priestergewaad, dat is een kruiswoordenvraag vaak. Hè? Een priestergewaad, wat zeggen we dan? Wat is het priestergewaad? Hoe heet dat? De efod, hè? De efod. Dus hij moest komen met zijn efod, met zijn priestergewaad. Nou, over dat priestergewaad wil ik toch wat zeggen. Want hoe zag dat er nu uit? Dus je kunt er heel veel dingen over zeggen, maar een paar dingen wil ik eruit pakken. Dat priestergewaad, wat nadrukkelijk genoemd staat, hij kwam met zijn priestergewaad. Op dat priestergewaad, daar op elke schouder van dat priestergewaad, was een onyxsteen. In een gouden setting. 6 op de ene schouder en 6 op de andere schouder. En steen stonden de namen gegrift van de 12 stammen van Israël. Als een teken dat de hoge priester hem voor het aangezicht van de Heer op zijn schouders draagt. God draagt zijn volk op zijn schouders. Een geweldig teken van zorg voor God, voor zijn volk. Maar in de Heer Jezus mogen we deze geweldige dingen die aan het volk gebeuren ook zien als lessen voor ons eigen leven. Mogen we zien, ja Heer, zo ging u met uw volk om, zo wilt u ook met mij omgaan. Wij mogen gedragen worden door de hoge priester, dat is toch Jezus die ons elke keer weer bij de Heer brengt in voorbeden. Wij mogen door hem gedragen worden op zijn schouders. Is het niet geweldig dat je jezelf zo mag zien? Ik weet nog heel goed dat ik met mijn vader vroeger, we woonden nog in Culemborg. Dan kwam, zijn er nog kinderen in de zaal? Nee, Sinterklaas kwam dan in het land. En dan gingen we naar de intocht van Sinterklaas kijken. En dan stonden we daar op dat grote plein bij het raadhuis, waar straks Sinterklaas zou verschijnen. En ja, er waren zoveel mensen, je kon niet zo goed zien. En dan pakte mijn vader mij op en dan zette hij mij op zijn schouders. En dan keek ik over al die mensen heen. En wat voelde ik mij groot? Wat voelde ik mij sterk? Wat werd ik gedragen? Nou, dat is wat God met ons doet. Hij zet ons op zijn schouders. Midden in de crisis soms plaatst hij ons op zijn schouders. Een geweldig teken van de zorg voor God, voor zijn kinderen. En dan is daar die borstlap. Want dat priestergewaad, die efod, had ook een borstlap. Of eigenlijk is het meer een borsttasje, zou je kunnen zeggen. Het is gemaakt van prachtige, kostbare stof, een span lang, dit is een span ongeveer geloof ik, hè, en een span breed, hè, dus niet erg groot, hè, zoiets, zo'n vierkantje, een tasje. En op dat tasje 12 edelstenen, 4 rijen van 3, met in elke steen opnieuw de naam van 1 van de 12 stammen. Exodus 28, vers 29. Zo zal Aaron de namen van de zonen van Israël op de borsttas van de beslissing op zijn hart dragen. Als hij in het heiligdom binnenkomt, tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht van de Heer. Daar komt dat vandaan. En in die borstlap, of moet ik zeggen, in dat borsttasje, daar bevond zich iets. Weet iemand het? Twee stenen. De Urim betekent lichten. Verlichten. Verlichting. Uw woord is een lamp voor mijn voet. En een licht op mijn pad. Verlichten. Lichten. En de? Toemim, hè? Toemim toch, is het? Dacht ik, hè? En wat betekent dat? Dat betekent volmaaktheden. Die twee stenen zaten in dat tasje. Orakelstenen waren het. Die de priester gebruikte om God te raadplegen. Nu moeten we niet allemaal maar gelijk het lot gaan werpen als we een beslissing willen nemen. Zeggen van nou, als er 4, 5 of 6 is, dan doen we het. En als er 1, 2 of 3 is, doen we het niet. Hè? Dit deed de priester op speciale momenten voor het aangezicht van God. Maar hij had die stenen om God te kunnen raadplegen. Voorwerpen die God gebruikte om een antwoord te geven aan de hoge priester. Leg in de borsttas, Exodus 28 vers 30, dus het gaat verder, de orakelstenen, zodat Aaron ze op zijn hart draagt wanneer hij voor de Heer verschijnt. Ten overstaan van de Heer moet hij die stenen voor de orakels over de Israëlieten altijd op zijn hart dragen. Is dat niet mooi? David vraagt niet de priester, niet dat mannetje. David wil dat God geraadpleegd wordt. Wat een verschil, hè? David dacht bij zichzelf of haal de priester. En zorg dat hij zijn priestergewaad meeneemt. Zorg dat die orakelstenen er zijn. Zorg dat ik op zijn schouders mag staan. Zorg dat ik aan zijn hart ben. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen. Dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heer en wijk van het kwaad. Nou, een heleboel. Dan de toepassing. Vaak kiezen wij ook voor de schijnveiligheid van de wereld. De bescherming van Achis. De stadsmuren van Siklag. Het comfortabele leventje zonder opgejaagd te worden. Niet te veel conflicten. Niet te veel confrontaties. Ik hou me maar een beetje gedijst. Een beetje met de wereld meedoen. En zodat ik er niet te veel buiten val. Soms ervaren we dat denken bij onszelf, wat David had ook wel. Misschien wel heel veel. Ik merk het wel eens bij vergaderingen, betrap ik mezelf erop. Dan had je in het verleden een raadsvergadering, een oudste vergadering. En natuurlijk bad je vroom voor een goede vergadering. En aan het eind bad je weer. En dan zei je vaak, misschien soms wel eens letterlijk, Heer geef dat deze plannen mogen doorgaan. Zoiets, hè? Vaak vroeg je de zegen van God over je plannen, maar je had je plannen al gemaakt. En dan vroeg je eigenlijk dat God ze zegende. Ja, weet je, overal zitten meerdere kanten aan, hè? Maar toch is dat wel vaak hoe we het doen. Van, in plaats van God te raadplegen, vragen we hem gewoon onze eigen gedachten en plannen te zegenen. Zo nauw kan dat soms lopen. Toepassing. Soms ervaren we in ons eigen leven ook een Siklag. Dan lijkt het of al onze zekerheden uit handen worden geslagen. Soms komt dat door onszelf, zoals hier bij David. Maar heel vaak ook niet, dan overkomt je gewoon zo'n vreselijke ramp. En dan sta je daar bij de rokende stenen van je rokende resten van je huisje in Siklag. Ik weet niet hoe jouw Siklag eruit ziet. Maar je staat in ieder geval met lege handen. En misschien wel met een leeg hart. Wat brengt Siklag dan in jou naar boven? Bitterheid, woede, verdriet, zondebokken zoeken? Gaan we onze woede op anderen koelen? Dat is het slechte wat het naar boven kan brengen. Maar Siklag kan ook iets heel anders met ons doen. Dat we weer teruggaan naar onze basis. Dat we God gaan zoeken in de narigheid en het verdriet. Of Siklag nu mede ons eigen schuld is of niet. Dan brengt Siklag het beste naar boven. Wat ook bij David gebeurde. Hij sterkte zich in de Heere. Heel makkelijk had David zich kunnen wentelen in zelfbeklag. Zelfmedelijden. Kijk nou eens waar ik in terecht ben gekomen. En ik heb toch zo mijn best gedaan voor u. En ik heb al die vijanden beroofd allemaal voor u. Zo had hij het kunnen doen. En ik heb al die mannen geholpen en een toekomst gegeven. En nu zit ik hier. Dat, die teleurstelling die je kunt hebben in mensen, kan de boventoon voeren. Hij had zichzelf heel zielig kunnen maken. Maar hij kiest voor een ander iets. Siklag is een keuzemoment. En voor zo'n keuze komen wij ook te staan. En misschien staan we er nu wel voor. Wij zijn in Siklag niet alleen het slachtoffer van onze omstandigheden. We kunnen kiezen tussen zelfbeklag en de mogelijkheid om je te sterken in de Heere je God. We moeten onze zekerheden niet zoeken in onszelf, maar terugvallen op de veilige armen van onze Heer, onze God, die in Jezus zijn Zoon zo nadrukkelijk heeft getuigd, betuigd. Ik ben met u, alle dagen. Jezus is voor ons Immanuel, God met ons. We mogen ons vastgrijpen aan God, die ten alle tijden en in alle omstandigheden een schouwplaats wil zijn. We moeten ons dan wel in de nood willen laten uitdrijven naar God. In het Siklag van ons bestaan betekent dat je moet sterken in de Heere je God. Dat je naar Hem toe moet. Dat je het weer bij Hem moet gaan zoeken. En God, is een Vader die ons kent en daarin niet afwezig is wat er ook in je leven gebeurt. Hij liet immers in de komst en in het lijden en in het sterven van de Heer Jezus zien dat hij afgeweken mensen welkom heet, steeds opnieuw. Hij roept op tot hernieuwd vertrouwen. Als jouw leven is ingestort, als je vol van teleurstellingen zit, als je het leven ervaart als een rokende puinhoop, God roept op tot hernieuwd vertrouwen. Elke mens heeft een keuze. Eigen inzicht of Gods weggaan. Elke mens heeft een keuze. Zelfmedelijden, boosheid, bitterheid of je sterken in de Heere God. En de boodschap van vanochtend is een waarschuwing. Een waarschuwing dat een zelfbedachte weg geen veilige weg is. Ook al lijkt die nog zo veilig en ook al lijkt die nog zo gezegend te worden. Pas op, zegt deze tekst. Maar de boodschap van vanmorgen is vooral een bemoediging. Een bemoediging voor mensen die vastzitten in pijn en verdriet en zorgen. Mensen die zich diep ontmoedigd voelen. Mensen die misschien zwaar teleurgesteld zijn geraakt. In de dieptepunten, in de crisis van je leven, mag je terugkeren tot God. Op de rokende puinhopen van Siklag roept de Heer Jezus je zijn woorden van liefde en genade toe. Bij Hem vinden we steun. Bij Hem mogen we ons sterken. Amen. Dan wil ik graag met jullie bidden. Ja, Heer, wat is de Bijbel toch een menselijk boek eigenlijk? Heer, al die verhalen, zo herkenbaar als je jezelf er eens aan spiegelt. Heer, dan is het allemaal niet zo drastisch. Wij zijn misschien geen koningen of geen mensen zoals David die een groep van 900 mensen moeten leiden. Later een heel volk. Heer, wij voeren geen oorlogen met mensen over het algemeen. Maar Heer, toch zo herkenbaar. Ook wij bouwen zo vaak op onze eigen inzichten. Heer, en ook wij menen beschermd en veilig te zijn, Maar Heer, ja, al die dingen zijn zo wankel, zo'n wankele basis. Het is eigenlijk zo'n schijnveiligheid. Er hoeft maar dit te gebeuren. Of alles stort in en we staan met de rokende puinhopen van ons Siklag. Heer, en dan roept u ons. U waarschuwt ons, maar u roept ons ook als we in die situatie zitten. Heer, dan leren we van David dat we de hoge priester erbij mogen roepen. En Heer, wij weten natuurlijk wel, Heer, dat het allemaal zo prachtig, prachtig vervuld is in de Heer Jezus. Heer, we mogen op zijn schouders staan. We liggen op zijn hart. Heer, en hij gaat voor ons steeds weer opnieuw in voorbeden naar de Vader. Heer, dank u wel, Heer, dat er altijd een weg terug is. Dat er ook altijd een weg verder is. En hier zo bid ik een bijzonder moment, dat dit een bijzonder moment mag zijn voor mensen die zich zo voelen. Die zich ergens herkennen in dit verhaal en zeggen, ja, dit is nu precies mijn situatie nu, maar dan in 2025. En de Heerde, Heer, voor hen wil ik heel speciaal bidden. Heer, laat dit voor hen een moment van troost en bemoediging zijn en geef dat ze een beslissing zullen nemen en dat ze daarin mogen weten dat u blij bent. Dat u heel blij bent dat ze er weer zijn. Heer, dank u wel voor deze tijd zo samen, ook voor de fijne aanbidding die we met elkaar mochten hebben. Dat we over uw grootheid mochten zingen, maar ook over uw nabijheid. Heer, dank u wel voor deze gemeente. Dank u wel voor elkaar. Dank u wel dat er zorg is voor elkaar. Dat er liefde is onderling. Heer, bescherm deze gemeente. Je maakt het een plaats van u, houdt het een plaats van u in de naam van Jezus. Amen.